Amsterdam was vol, Utrecht was vol. Dus uiteindelijk komt hij dan in Groningen terecht. Ja, dat is toch niet helemaal naast de deur. Dus dat je dan een plek hebt waar je terecht kan. Waar je andere ouders ontmoet. Die natuurlijk ook allemaal zieke kinderen hebben. Ja, dat is echt heel fijn. Dat geeft een gevoel van rust. Hier ben ik.
Welkom bij de podcast Door Weer en Wind die we maken voor Home Sport Events, het sportevenement van het Ronald McDonald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Ik ben Ewout de Bruin en naast mij Joep Pinbergen. Joep, welkom.
Daar zijn we weer.
Ja, je hebt in je netwerk onwijs veel mooie toffe verhalen uit Rotterdam en omgevingen opgehaald.
Ja, weer een mooie aflevering. Vanuit de kracht van Rotterdam Topsport spreken we vandaag zwemmer. Jong talent, 20 jaar, Perry Laarhoven over de kracht van je hoofd en de kracht die je kan manifesteren op het moment dat je ergens toe zet. Later in de aflevering spreken we ook nog Sanne en Jeroen van Team Juliet. Sanne als moeder van Juliet doet al voor de zesde keer mee ter nagedachtenis van dochter Juliet.
En daar gaat het onder andere ook over de vraag hoe je nou in zo'n zesde keer opnieuw weer je netwerk aanspreekt om geld op te halen, plat gezegd. Hè? Maar dat is wel echt heel interessant, want daar zullen ongetwijfeld meer teams tegenaan lopen. Maar nu dus eerst, we zijn onwijs blij dat hij er is, Perry Laarhoven.
Ik ben Perry Laarhoven, ik ben 20 jaar. Ik zwem nu bij Albion in Rotterdam-Zuid. En ik ben onderdeel van Rotterdam Topsport.
De mensen die het zwemmen volgen en die ook naar deze podcast luisteren, die kennen jou.
Ja, zeker. Als het goed is, zouden die mensen mij zeker moeten kennen. Zeker in de wat snellere kringen. En bij de Nederlandse kampioenschappen ben ik wel eens voorbij gekomen. Dus ik ben inderdaad ook van mijn eigen leeftijd meervoudig Nederlands kampioen. En ook onder 20 een paar keer Nederlands kampioen geweest.
Waar moet ik dan aan denken? Hoe snel zwem je dan?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat er dan mijn snelste tijd, de 50 vrij, op 25 meter bad, kort bad, moeten pakken. En dat is 21,85. Dat is 1/100ste boven het post-EJK-limiet was dat. En 48,18 op de 100 meter vrije slag. Dat was precies de tijd die ik nodig had om mogelijk mee te gaan naar het EK van afgelopen december.
Ja, ben je toen ook meegegaan?
Helaas niet. Maar dat was een technisch dingetje. Dat ik hem niet in de juiste wedstrijd zwom. Niet in de kwalificatiewedstrijd. En toen ben ik naar de scheidsrechter toegelopen. Heb ik aangevraagd. Mag ik alsjeblieft een time trial doen? Wat ze normaal bij wedstrijden eigenlijk niet doen. En die wedstrijd zelf was wel een kwalificatietoernooi. Maar een time trial zwem je dan puur in je eentje. Dus dan heb je een leeg zwembad. En ik zwem dan in mijn eigen baan. En dan zwem ik gewoon nog een keer 100 meter. En de tijd telt dan uiteindelijk wel. Maar dus niet als kwalificatie. Het is dan niet helemaal een kwalificatie. En,
dat is niet toen, in wedstrijd. Niet exact in wedstrijdsetting is.
Nee, klopt. Je hebt dan geen tegenstand natuurlijk. Dus dan moet je het opeens in je eentje doen. Wat aan de ene kant wel een stuk moeilijker lijkt. Want je hebt geen mensen om je aan op te trekken. Maar aan de andere kant is dat dus ook niet helemaal eerlijk vanwege beweging in het water en zo. En toen zwom ik plotseling, toen ging ik wel hard genoeg af. En toen zwom ik plotseling 48,18, wat precies de tijd was die ik moest hebben. En toen wist ik, oh, dan kan ik het dus blijkbaar. Wat ik zelf ook niet van tevoren had gezien. Maar na de zomer is het toch herstellen. En toen met mijn schouder uiteindelijk, dus toch helaas niet gelukt. Maar waarom niet de volgende keer?
En de volgende keer, het volgende doel, sterker nog, is misschien wel Parijs 24, de Olympische Spelen.
Ja, zeker.
Wat zijn de kaarten die op tafel liggen?
Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dat het nu nog te vroeg is. In ieder geval wel individueel dan. Ik moet nu nog 1,7 seconden van mijn tijd afhalen. Wil ik daar naartoe kunnen? Wil ik die tijd individueel halen. En dan moet ik ook nog eens bij de beste twee vallen. En op dit moment ben ik dat helaas nog niet. Maar als mijn schouder wel volledig herstelt. En daar is het wel mee bezig. Dan zeg ik nooit nooit.
Dan is Parijs misschien nog ver, maar net iets dichtbij.
Ja, ja zeker. Maar dan wordt het sowieso doorgaan voor Los Angeles 2028. En dan verwacht ik, als alles voorspoedig gaat, daar te staan.
Kan je nog herinneren welke zwemwedstrijd je keek, waarna je het gevoel had, ik wil ook zwemmer worden?
Ik denk dat ik dat eigenlijk mijn hele leven al heb. Ik heb al sinds mijn zwemdiploma dat ik eigenlijk het zwemmen enorm leuk vind. Sinds ik klein ben eigenlijk dat water altijd al geweldig vond. En eigenlijk vanuit zwemdiploma's gelijk doorgegaan naar wedstrijdzwemmen. En dat doe ik sinds 2011 al inmiddels. Dus al een flinke tijd. Maar ik denk dat ik sinds de Olympische Spelen van 2012... dat ik daar toen wel echt naar Michael Phelps aan het kijken was. En dacht van, oké, nu wil ik ook, ik wil er echt voor gaan. Ik wil topsporter worden. Dat is het eigenlijk vooral.
Wat betekent dat op dit moment? Topsporter zijn, want nu ben je het. Wat betekent dat? Hoeveel train je per week?
Ik train momenteel, omdat mijn schouder nog niet hersteld is. 6 keer in het water. 6 keer, denk, nou ja, 5 keer 1,5 uur. 1 keer 2 uur. En 3 keer in het krachthonk, in de gym dus. En dat is al best heftig. Maar als mijn schouder wel echt fatsoenlijk herstelt, dan ga ik weer terug naar de 8 keer zwemmen en 3 keer kracht. En ik heb een periode 10 keer gezwommen. En dan was ik gewoon op maandagochtend, avond bezig. Hetzelfde voor dinsdag, hetzelfde voor donderdag, voor vrijdag. En op zaterdagochtend en zondagochtend gewoon bezig. Had ik nog een rustdag op woensdag ook.
Terwijl kinderen van jouw leeftijd, jongens van jouw leeftijd, dan lekker in de kroeg staan. Ja. Lag jij in het zwembad?
Ja, inderdaad. Ja, het verschil moet er zijn.
Ja, nee.
Maar ik heb ook zoiets. Voor mij is het, je komt hier niet van de een op de andere dag in. Het is wel een groeiproces, denk ik. En zeker als je iets doet wat je echt leuk vindt, dan is dat, dan heb je het ervoor over. En dan heb je een doel voor ogen. En dan weet je, oké, nou, daar wil ik uiteindelijk naartoe werken. En daar doe ik alles wat ik nu laat en waar ik nu hard voor werk, daar werk ik naartoe. En als ik op dat punt uiteindelijk sta, dan is het allemaal waard geweest. En dan kijk ik terug met een grote glimlach. Met alle pijn en alle vervelende gevoelens die er op dat moment zelf bij waren.
Ja, en alle keren dat je jouw vrienden tegenkwam als zij uit het café gingen, s'avonds om 5 uur en jij alweer naar het zwembad ging.
Ja, ik heb dat wel gehad met mijn buurjongen. Ja. dat die terugkwam met de auto. Of dat ik 's ochtends van de training een keer in de vakantie kwam. En dan kwam ik terug met de auto. En dan ging hij net toevallig naar school, naar werk toe. En dan had ik al een halve dag op zitten. En dan was het even rusten aan school werken en 's avonds weer.
Ja. Hoe laat gaat jouw wekker 's ochtends?
Momenteel kan ik uitslapen tot 4:30. het is nog eerder geweest dat ik om 3:55 op moest. En al die tijden die hebben we gelukkig al dat ik 1/2 uur later kan. En als ik op zondag van 9 tot 11 train, dan geniet ik echt van uitslapen tot 7 uur.
Ja, maar hoe? Want ik snap dat als je uiteindelijk echt toptijden zwemt en zo, dat het allemaal waard is. Maar hoe motiveer je jezelf iedere dag om 4:30 op te staan?
Ja, toch ook denk ik tussendoelen hebben. Want de Olympische Spelen zal niet, die is voor mij niet morgen en die zal misschien dit jaar ook niet zijn, maar wel in 2028, hoop ik. Maar het is denk ik toch die tussendoelen stellen en gewoon vooral het plezier hebben. En soms ook gewoon niet nadenken, maar doen. En uiteraard wel blijven nadenken als je bezig bent. Maar ik merk dat zeker grote toernooien waar ik dan naartoe werk, wat dan periodes zijn van hooguit 3 maanden, 4 maanden, dat wel al een doel geeft om naartoe te werken. En ja, ik vind daarbuiten ook het zwemmen gewoon leuk. En als je iets leuk vindt, dan doe je het ook graag. En dan is het ook niet erg.
Ja, ik vind wielrennen ook heel erg leuk. Maar
ja.
Het is niet zo dat ik om 4:30 dan denk, kom, laat ik opstaan en gaan wielrennen. Maar ik snap wat je zegt. En ik vraag dat natuurlijk ook omdat heel veel mensen die deze podcast luisteren, naast hun werk, naast hun privéleven, zich voorbereiden op een evenement, op echt een grote sportieve prestatie. En dan natuurlijk die mindset heel erg belangrijk is om al die regenachtige zondagmiddagen, dat je dan toch weer moet wandelen of hardlopen of fietsen, om je er dan door te slepen.
Ja, sowieso respect daarvoor. Ik vind het ook echt knap als mensen dat voor elkaar krijgen. En ik zou dan soms af en toe ook wel eens het wel eens over willen slaan, zeg ik eerlijk. Maar ja, vaak is het dan toch van, als je niet op die ene zondag dat je vrij bent doet, wanneer doe je het dan? En dat is misschien soms ook wel ergens een steuntje. Voor mij zijn het de trainingstijden. Ja, ik train niet in mijn eentje. Ik train met een team en ik train bij een trainer. En die hebben het zwembad gehuurd van 6 tot 7:30. Dus ik kan niet een half uurtje later aankomen kakken, want dan krijg ik op mijn...
Het ergste geval ben je dan te laat omdat het zwembad dicht gaat.
Of dat simpelweg mijn trainer boos wordt. Dus ik kan niet zelf kiezen wanneer ik ga. Dus dat geeft al meer verbinding van moet dan wel, want anders kan ik niet. En een training overslaan vind ik af en toe echt heel erg. Vind ik gewoon, ik heb plezier in de training. En zeker als ik ook met mijn teamgenoten ben, is dat gewoon echt een stimulans. Omdat je wel met mensen met hetzelfde doel zit, vaak. En dan elkaar helpen daarin, verder te helpen, motiveren. Ook al heeft de een het moeilijk, er is altijd wel een ander die je kan helpen er verder in te trekken.
Ja, ja. Nou, dat is een mooie parallel. Want ook in die 24 uur ga je mensen tegenkomen die frisser op de fiets zitten, of op hun wandelschoenen staan. Of ga jij degene zijn die een ander er doorheen trekt. Dus ondanks dat het een individuele sport is, hoor ik heel erg dat de kracht van het team ook daarin ontzettend belangrijk is.
Ja, zeker. Daar ben ik het zeker mee eens. Ik denk ook dat als je elkaar goed leert kennen, zeker ook op de moeilijke momenten, dat je dan ook misschien meer waardering voor elkaar hebt, maar ook precies weet van wat kan ik doen om die ander te helpen, om die ander nu te motiveren, nu hij of zij dat moeilijk heeft. En dan kan je het zelf heel moeilijk hebben, maar een aantal woorden zijn soms genoeg om iemand er even doorheen te trekken.
Op zo'n moment, wat heb jij dan nodig om je er doorheen te trekken?
Als ik echt een zware training heb, dan zit vaak gewoon, je moet niet zeuren. En we doen dit voor een doel. En jij wil daar uiteindelijk staan. Dus daar doe je dit voor. Gewoon een paar woorden die even helpen, verder helpen. En jou even kunnen toespreken en kunnen zeggen, nou, we gaan dit gewoon doen.
Niet lullen, maar poetsen.
Zo is het. Hier ben ik.
Mindset voor één keer meedoen aan dit event, ja, dat is al wat. Maar als je niet van hardlopen houdt en al voor de 6e keer meedoet, ja, dan ben je echt een topper. En daarom zijn ze hier bij ons in de uitzending. Sanne en Jeroen van Team Juliette, welkom.
Ja, mijn naam is Sanne Veldhuizen. Ik ben moeder van 6 kinderen, waarvan ik er helaas 5 mee mag zien opgroeien. En wij lopen nu voor het 6e jaar de home run onder teamnaam Juliette. Juliette is onze overleden dochter. En het is heel fijn om iets uit haar naam te mogen voortzetten.
Nou, Jeroen Brink. Sinds vorig jaar ook actief bij Team Juliette. Toen de man van Sanne zei, leuk dat je hebt gedoneerd. We hebben eigenlijk nogal een loper nodig. En draagt de hond Donald eigenlijk altijd een warm hart toe. Zelf mijn zoontje toen hij 3 maanden was daar ook in gehad. Dus heel fijn om zoiets terug te kunnen doen.
Je was eerst donateur in euro's en nu ben je donateur in spierkracht geworden.
Ja, inderdaad.
Ja. Ja. Was dat een andere mindset?
Nou ik hou wel van een uitdaging. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met sporten. Dus ik dacht, nou, dat is wel een mooie stok achter de deur om echt aan de slag te gaan. Dus,
was het moeilijk om hem erbij te krijgen?
Hij was wel enthousiast. Alleen toen ik weer opperde om de home run te gaan doen, kwam daar toch wat verzet thuis.
Ah, zo, precies. Ja, ja. Dus je man zei van, dat is leuk, maar ik even niet.
Wij zeggen ieder jaar, we doen het niet meer. Ja, en ieder jaar staan we er weer. Ja, dus dat.
Waarom? Wat maakt het zo bijzonder?
Ik vind het echt een festivalgevoel, evenement, de samenhorigheid. Het is anders dan ieder ander sportevenement in mijn ogen dat er bestaat. Waar het vaak toch om de winst gaat. En hier gaat het meer echt om de gezamenlijke prestatie. Hoe halen we zoveel mogelijk geld op? Hoe zetten we toch een goede sportieve ervaring neer? En hoe kunnen we de verhalen delen? Ik kom zoveel mooie mensen onderweg tegen met wie ik praat. Wat beweegt jou? Waarom ben je hier? Ik vind het gewoon heel bijzonder hoe dat samenkomt.
En die allereerste keer aan de start, kun je ons daar eens mee naartoe nemen?
Volgens mij, toen wij voor het eerst meededen, was dat de tweede of derde editie van de Home Run. Dat was heel leuk. We waren toen geloof ik maar met, ik denk, 15 renteams. Nou, het was super gaaf, want je startte onder de dom. Dus dat is echt heel erg tof. En dat was toen ook nog een familie- en vriendenteam alleen. Want het was nog voor ons nog niet zo heel lang geleden dat Juliette overleden was. En dan ga je dat gewoon doen. Ik had nog nooit in mijn leven hard gelopen. En ik had 3 maanden daarvoor bedacht, nou, kan ik wel. Dus dat was best wel pittig. Maar ook gewoon heel gezellig en leuk. En we kenden elkaar onderling allemaal. En we liepen toen ook met best wel veel teams van Huis Utrecht. Ook mensen die we weer kenden of onderweg waren tegengekomen. Mensen met levende kinderen, met overledende kinderen. Echt van alles. En ik heb vooral heel veel gepraat die dag. Tijdens het hardlopen, tijdens de stops. En dat maakte het gewoon heel mooi. En wij zijn toen net binnen de 24 uur gefinished. Want, ja, we hadden toen nog niet helemaal door hoe het goed werkte en hoe je sneller kon zijn. En we waren heel braaf, alle regeltjes. Je komt aan, dan tik je af en dan gaat de volgende pas echt rennen. Dus net binnen de 24 uur gefinished. Helemaal kapot, maar het is het mooiste feestje ooit geweest toen we binnenkwamen.
En toen eigenlijk direct al bedacht je, volgend jaar zijn we er weer bij. Dat was hoe het bij mij werkte vorig jaar. Dat ik geen idee meer had hoe ik van voor of achter nog rechtop kon staan. Maar ik zei wel direct, ja, dit wil ik niet missen volgend jaar. Maar
ja, dat was bij ons eigenlijk ook. Ik vind het. Het eerste jaar was het heel makkelijk geld ophalen. Dus dat was wel, weet je, iedereen vindt het dan heel tof dat je het gaat doen en leuk en is enthousiast. En daar zag ik eigenlijk het tweede jaar het meest tegenop. Omdat het is toch iedere keer je verhaal dat je weer inzet. Willen mensen dat nog wel horen? Hoe vaak willen mensen dat horen? Waar ga je nieuwe kanalen vinden om die sponsoring weer te halen?
En die eerste keer ben je heel erg makkelijk in het vrienden- en familienetwerk. En de tweede en de derde, vierde, vijfde, zesde keer is dat wel een ander verhaal natuurlijk.
Ja, dat wordt wel steeds moeilijker. Dus je moet eigenlijk wel steeds creatiever worden om het geld op te halen.
Ja, dus dit jaar gaan we een diner organiseren. Om zo te kijken of we daar mensen voor kunnen enthousiasmeren. Dus wij betalen eigenlijk de hele kosten van het diner. Dus alle opbrengsten gaan helemaal naar het Ronald McDonald's huis. En dat gaat dan toch wel weer heel goed, moet ik zeggen. We kunnen zeker nog een aantal mensen kwijt. Maar ik ben niet ontevreden.
Lukt het dan uiteindelijk ook om, zeg maar, dat diner weer te laten sponsoren, dat je ook alle ingrediënten weer ergens op kan halen? Of is dat nog wel een stap verder, zeg maar?
Voor volgend jaar misschien.
Ja, moet zeggen,
een deel hebben we wel.
Een deel is al goed gelukt voor dit jaar. Maar goed, ja, San en ik draagt het allebei Tom en ons huis gewoon een heel warm hart toe. Dus dat regelen we wel.
Ja, ja. Je vertelde, Sanne, van ja, ik moet iedere keer weer mijn verhaal delen. Hoe is dat? Want slijten is misschien niet een goed woord, maar wordt het op een gegeven moment een verhaal dat je makkelijker vertelt in relatie tot dit event? Of blijft het allemaal toch heel emotioneel?
Nee, ik vind het prima om daarover te spreken. Voor mij is dat ook prima. Het is gewoon een onderdeel van mijn leven geworden. Je hebt natuurlijk wel eens, ik sprak toevallig 2 weken geleden op een event. En toen raakte het weer heel erg. Toen zaten mijn ouders in de zaal en dan komt het op een andere manier binnen. Alleen ik zet me wel heel veel in om in mijn geval dan babysterfte bespreekbaar te maken en te houden. Dus ik vind het ook fijn om het verhaal te delen. Alleen ik kan me ook voorstellen dat het voor andere mensen soms heel ingewikkeld is en heel hard binnenkomt. Dus het is altijd een afweging van wanneer vertel ik wat en hoe. En wanneer is het ook voor de ander oké? Kijk, voor mij, het verdriet is het toch wel. Mensen zijn altijd bang dat ze mij verdrietig maken. Maar ik ben best wel trots op haar. En ze hoort gewoon bij ons. Dus voor mij is dat prima om daarover te vertellen.
Ja, vertel eens een deel van het verhaal van Juliette.
Onze dochter is geboren in 2016. Na best wel een heftige zwangerschap waarin ik veel ziek ben geweest. En wij dachten een gezond kind te krijgen. Maar een paar dagen na haar geboorte kreeg ik haar helaas niet wakker. En toen zijn we terug naar het ziekenhuis gegaan. Zijn we eerst naar Nieuwegein overgebracht. En daar gooiden ze tot opstartproblemen. Maar ze werd maar niet beter. Het werd maar niet beter. Totdat ze op een gegeven moment een ademstop kreeg. En nog één, en nog één, en nog één. En toen zijn we met spoed naar 2KZ overgebracht. Waar ze ook niet konden vinden wat er met haar aan de hand was. Het enige wat we zagen is dat ze steeds minder zelfstandig kon. En uiteindelijk bleek dat zij een tumor op de hersenstam had van toen al 3,5 centimeter. Ja, en dan ben je eigenlijk gewoon ten dode opgeschreven. Want dat, je bent te klein om er iets aan te doen.
Ja.
En waarschijnlijk ook al zou je willen opereren of iets dergelijks, overlijd je op de operatietafel. Dus ja. Stomme pech noemen ze dat dan.
Ja, en hoe oud was het toen?
Het is 17 dagen geworden.
Ja. Ja.
Dus dat, ja, stomme pech.
Ja, ja, maar wel mooi dat je dat nu in kan zetten en dat je daar ook kracht en inspiratie uit vindt om het verder te brengen.
Ja, de prijs is altijd te hoog. Maar ik kan niks meer aan de situatie veranderen. Weet je, hij is al gebeurd. Hij is zoals hij is. Niemand had dit kunnen voorkomen. Dus ik geloof heel erg in de positiviteit. Zij had niet gewild dat mijn leven stopte op de dag dat haar leven stopte. Dus ik probeer dan wel met haar verder te leven, maar dan wel op onze eigen manier.
Ja. En hoe is dat om verder te leven met een dochter die altijd 17 dagen blijft?
Ingewikkeld. Ja, dat blijft altijd een onderdeel van je bestaan. En we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Maar het blijft altijd moeilijk.
Ja, en toeval, pech bestaat niet. Ik was afgelopen week in een 2KZ. En ik had een paar uur door te brengen. En ik zat daar op een hele mooie rode bank in de huiskamer van het kinderfonds die daar ook aanwezig is, waar je, nou ja, waar je tijd door kan brengen als je niet blijft slapen. En opeens, Mathies pakte iets en gooide iets op de grond en zag ik daar een plaquette aan de zijkant zitten, ter nagedachtenis aan Juliette. Dat raakte mij enorm, omdat het, nou ja, het teken is dat je dingen in haar geest of in haar gedachten doet en voor anderen ook daarmee een verschil probeert te maken. Vond ik heel mooi. En heel bijzonder om daar lekker op die bank. Het was een fijne paar uur.
Ja. Daarom is hij ook gekocht.
Mochten doorbrengen. Ja, ja.
Wat ik heel belangrijk vind is dat, en dat is ook de reden waarom ik mijn hart een beetje verpand heb in het Reumadontfonds. Ik wil ouders die wel tijd met hun kind kunnen doorbrengen. Die gun ik dat zo enorm. Omdat ik weet dat iedere minuut die je er bent, die is gewoon belangrijk. En ja, dan is het heel fijn als je daaraan kan bijdragen. Kijk, ik kan het helaas niet meer. Maar iedereen die het wel kan, ja, dan gun ik dat gewoon heel erg aan diegene.
En in die zin is dus voor iemand die helemaal niet van hardlopen houdt, die home run ook peanuts.
Ik vind hardlopen echt niet leuk.
Je mag ook wandelen of fietsen.
Ja, nee. Maar mijn idee is, kijk, zij was heel ziek en ze moest van alles ondergaan. Dat was ook niet leuk. Dus ja, dan kan ik ook wel hardlopen. Dus dat is een beetje mijn steuntje in de rug.
Ja, hoe is dat voor jou?
Ja, eigenlijk wel redelijk vergelijkbaar. Ik vind hardlopen niet de leukste bezigheid. Dus we moeten ook echt weer de training gaan oppakken voor dit jaar. Ik heb niks te klagen. Ik ben fit, ik ben gezond. Hè, dus om zoiets te doen, geen probleem.
Nee, en jij hebt uiteindelijk ook, hè, jullie hebben ook een ervaring, hè, dat je in het Ronald McDonald huis geweest bent. Wat kun je daarover vertellen?
Ja, mijn zoontje, een paar maanden oud, heeft een invaginatie gehad. Dus dan eigenlijk gaat je dikke darm helemaal over elkaar heen. En dat wordt vaak slecht gesignaleerd, omdat het eigenlijk, ik had gewoon griepsverschijnselen. We zijn daar best wel een tijd elke keer geweest, al bij huisartsen, bij huisartsenposten, et cetera. En eigenlijk weer elke keer naar huis gestuurd. Ja, het is gewoon griep, niks aan de hand. Dacht ik van, ja, dit gaat niet meer. Hij is helemaal uitgedroogd. Dit kan niet. Toen ben ik nog een keer 's avonds naar de huisartsenpost gegaan. Toen wilden ze dan toch maar even voor de zekerheid even kijken hoe het valt. Toen hebben ze de temperatuur gemeten. Ja, toen kwam er een enorme bloedprop mee naar buiten. Toen werd het toch ineens een stukje serieuzer. Toen is die diezelfde nacht is die uiteindelijk in Groningen geopereerd. Dan krijg je achteraf te horen, sowieso op het moment zelf. Dat hij zou op een gegeven moment zou hij eigenlijk weer naar de ontwaakkamer komen. Hij kwam niet. Dus dan ga je op een gegeven moment toch vragen. Het blijkt gewoon dat die jongen die was zo uitgeput. Dus die wilde niet meer doen. Achteraf hebben we ook gehoord dat hij die nacht had hij niet meer overleefd. Dus dan ben je heel blij als ouder dat je dan toch ergens die intuïtie hebt van jongens, dit kan niet, dit klopt niet. Na een paar dagen is hij gelukkig dan alweer gaat hij dan weer snel de goede kant op. Dus dat is heel fijn. Dus ik heb wat dat betreft heel veel mazzel gehad.
En ook in huis Groningen gezeten daar en het zo van dichtbij kunnen meemaken.
Ja.
Hoe is dat om daar te zitten zo in zo'n huis? Als je, ik vond het zo'n gekke tijd, maar ja, het was ook wel weer veilig omdat je zo dichtbij was.
Ja, het is zo super fijn. Want zeker, ik woon zelf in Lelystad en moest ergens heen. Amsterdam was vol, Utrecht was vol. Dus uiteindelijk komt hij dan in Groningen terecht. Ja, dat is toch niet helemaal naast de deur. Dus dat je dan een plek hebt waar je terecht kan. Waar je andere ouders ontmoet. Die natuurlijk ook allemaal zieke kinderen hebben. Dat is echt heel fijn. Dat geeft een gevoel van rust.
We hebben dit ook gehad. Dat de arts uiteindelijk zei van ja, er is geen medische reden. Maar de intuïtie van ouders is voor mij altijd leidend om toch iets te doen. Heeft dat jouw intuïtie in het leven überhaupt, hoe je dat inzet en hoe je dat gebruikt, heeft het dat veranderd?
Goede vraag. Nou, vind ik lastig. In zekere zin wel, laat ik het zo zeggen, wat ik wel anders ben gaan doen. Ik ben van nature vrij nuchter en vrij rustig. En dan zie je in het medische circuit dat soms misschien wel tegen je werkt. Niet omdat ze je niet serieus willen nemen, maar toch, ouders zijn vaak vrij emotioneel, zeker als het gaat over hun kinderen. Ja, en als jij dan eigenlijk vrij rustig zit te vertellen van, volgens mij voelt ze niet zo lekker, heeft een beetje gespuugd, et cetera. Dan denk ik, het valt allemaal nog wel mee. Zowel mijn vrouw en ik hebben ons een beetje aangeleerd om af en toe een beetje te overdrijven.
Ik ben nog steeds benieuwd. Ik houd heel erg van fietsen. Dus voor mij is het veel minder opgave om daar naartoe te gaan trainen. Ik binnen fietsen vind ik minder leuk. En dat is voor mij in die zin al het praktische deel van de training, door nu al op de trainer te zitten, zo nu en dan. Maar zodra het dadelijk minimaal 15 graden is en die korte broek aan kan, daar kan ik nu al heel erg naar uitkijken. Dus dat voelt veel minder als opgave. Ik vind het heel inspirerend in die zin dat je toch zegt, ja, we gaan hiervoor. Hoe voor de luisteraars en voor ons ook, tijdens een homerun, met alle ervaring die je hebt. Ik heb gewoon vorig jaar uiteindelijk 380 kilometer gefietst. En een soort van, tot ik niet meer kon, bij wijze van. Wel nog met een soort van plannetje. Hoe ziet dat wisselschema, hoe deel je dat in tijdens zo'n afstand als de homerun?
Ja, het zijn eigenlijk allemaal kleine stukjes die de organisatie al voor je heeft ingedeeld van elke 3 kilometer. En wij hebben het dan zo ingedeeld dat we eigenlijk met 2 teams tegelijkertijd na elkaar juist aan de slag gaan. Dus je bent zeg maar even 3 uur op, 3 uur af. Waarbij we het vorig jaar wel heel leuk vonden om eigenlijk het hele parcours met z'n allen te doen. Hè, zodat je niet eigenlijk maar de helft van je team ziet onderweg. En dan doen we het zo dat we eigenlijk elke keer 2 mensen op pad sturen. Die 6 kilometer dan voor hun rekening nemen. Waarbij de een op de fiets gaat, de ander hardlopend. En halverwege wisselen ze. Op die manier is dat wel heel goed te doen. En ja, dan zie ik toch wel, als ik naar mezelf kijk, ben toch alweer competitief ingesteld. Dan is het toch al alles eraan doen om zo snel mogelijk te gaan. En zeker als er iemand voor je loopt, dan denk je toch, wat er ook gebeurt. Maar voordat ik weer moet overgeven, heb ik hem wel even ingehaald.
Het laatste stuk is echt op een standvlees gaan. En ik was het laatste stuk op pad samen met een hardloper. hardloper in ons team die echt gewend is om marathons te lopen. En die zei op een gegeven moment, ik kan niet meer.
Oh ja, dat is wel heel serieus.
Ja, nou ik geloof niet. Oscar heet ons team, teamgenoot. We horen hem nooit klagen. Nooit. En toen zei hij, ik wil niet meer. Dus dat...
Ik vind überhaupt hardlopers die... Als ik mijn op de fiets nog een lange broek aan heb... dan lopen sommige hardlopers lopen al in hun hemd, bewijs van. Dus je produceert daarbij zelf ook nog... nog veel meer warmte of zo, lijkt het soms.
Ja, je komt niet af door de wind. Zo hard lopen we niet.
Beetje optimistisch ingezet. Ja. Beetje optimistisch ingezet.
Ja, wat je vertelde, Sanne, aan het begin hè, van de eerste keer dat we meededen... waren we net binnen die 24 uur binnen. En hoe zit dat nu? Hebben jullie nu een... Wat voor schema gaan jullie meelopen?
Ja, we gaan denk ik wel weer net zo inrichten als de afgelopen jaren. Dus dat we met een fietser en een loper op pad zijn. We hebben dan ook nog een fietsnavigator altijd bij. Dus dat wel. Alleen we merken dat we in tijd gewoon sneller worden. Omdat we beter weten waarop je moet trainen. En ook je wissels. Toen in het begin was het echt. Dan liepen we en dan zeiden we hoi. En dan ging de volgende pas echt lopen. Terwijl we nu een stukje met elkaar meelopen. En daar zit natuurlijk wel een hoop tijdswinst in te behalen.
Ja.
Daarnaast hebben we ook wel... toen was het echt een vrienden- en familieteam. Dus superleuk. Iedereen loopt hartstikke leuk. Maar ja, als je gemiddeld op 8 km/u ligt... dan ben je niet binnen 24 uur binnen.
Nee, dan moet je nog je flink je best doen om het op tijd te maken.
En dat wil niet zeggen dat iedereen per se 10 km/u moet lopen. Want nu hebben we gewoon mensen die en sneller en trager lopen. En nu hebben we gewoon een hele mooie mix, zeg maar.
Er wordt op geselecteerd inmiddels.
Ja. Ja. Nou, we hadden dit jaar meer dan één team kunnen vullen voor het eerst, denk ik.
Zeker. Ja. Nou, inderdaad ook dit jaar hebben we best wel veel mensen die... hardlopen wel echt leuk vinden. Dus nou, dat is heel fijn.
Ja, precies. Dan middelt het een beetje. En dan aan het eind van de streep loop je toch een heel mooi gemiddelde puur. Ja. Je kan overigens ook gewoon met 2 teams meedoen. Hè?
Dat had gekund. Moet je ook voor 2 teams donaties meenemen?
Ik kijk even naar links.
Ja, wij deden vorig jaar met 1 team mee. En toen zei opeens iedereen van vorig jaar... ja, ik ga wel weer mee. Maar toen hadden we inmiddels ook al nieuwe recruten. Dus toen, ja, we hadden geen keus. En stiekem zitten we dus nu op 20 fietsers. Maar heeft tussen de regels door ook fietser nummer 21 zich al gemeld.
Uh-oh.
Dus we hebben een eerste reserve. En ik durf het nog niet helemaal hardop te zeggen. Maar ik sluit het ook nog niet helemaal uit.
Wat is jullie op dit moment het meest... winstopbrengende plan?
Shirt sponsoring is vorig jaar heel succesvol gebleken. Mm-hmm. Daar zijn we alweer hard mee op weg. Waarbij we eigenlijk met team 1 in ieder geval het minimumbedrag al bijna bereikt hebben. Ja. En we significant meer tijd hebben dan vorig jaar. Vorig jaar besloten wij überhaupt pas op 1 februari dat we meegingen. Toen had ik 5 andere fietsers om me heen en dacht ik, ja, nou ja, met minimaal 6 durf ik het wel aan. Nu zijn we dus al met 20 fietsers, waarvan er de helft nieuwe aanwas is. Dus het vrienden- en familienetwerk is nog niet uitgespeeld. Het shirt sponsoring verhaal neemt echt wat serieuzere vormen aan. Dat soort acties, daar stoelen we sterker op. En dus ja, ook de nieuwe aanwas, want de helft van de fietsers, inclusief een aantal mensen die ook binding hebben met het huis, zoals Ewout, en hun eigen verhaal op zich hebben, komen aan boord en nemen dus weer een nieuw netwerk mee.
Ja, ik vind ook dat dat geld ophalen vind ik wel echt het lastigste aan dit hele traject. Dat fietsen, daar maak ik me niet zo zorgen over. Maar ik ben van nature niet iemand die dan comfortabel vindt om met een collectebus langs de deur te gaan. Dus uiteindelijk dacht ik ook, ja, laten we dan maar een podcast maken en ook zorgen dat we daar wat effort in steken. En uiteindelijk ook wat misschien sponsored content en zo, om dat via Instagram te verspreiden. En dan in die podcast ook iedere keer weer, dus ook nu, te roepen dat je kan doneren in de show notes. Hè?
Team Superhelden.
Ja, precies. Dus dat is ook een
of
beetje...
Team Juliet. Onder de streep maakt het allemaal niet
We kunnen ook in de show notes toch even erbij vermelden dat we een diner organiseren, toch?
Ja, zeker. Ja. 14 maart, kan nog.
Ja, vertel daar nog even over. Wat gaat er gebeuren?
Mag ik? We hebben gewoon een leuk diner in Amsterdam. We hebben denk ik plek voor ongeveer 80 mensen.
Oh, dat is wel echt serieus ook.
Ja, nee, het moet dan ook wel gaan zoals het gaat. We hebben muzikale ondersteuning. We zijn nog een beetje bezig met veilingsitems, of we daar nog iets mee kunnen. Waarschijnlijk deel ik mijn verhaal daar nog wel een keer. En misschien jij ook. Maar in ieder geval, het moet gewoon een gezellige avond uit worden.
Maar goed, als je 80 couverts hebt, dan moet je ook wel een beetje kunnen koken en plannen en een goede keuken hebben.
Ja, daar hebben we gelukkig wel
externe hulp bij gekregen.
Ja. Terwijl we in eerste instantie inderdaad bedacht dat we het allemaal zelf gingen doen. Maar dat vond de professionele keuken toch niet zo leuk.
Nee.
Maar we gaan het zeker zelf uitserveren.
We gaan het zeker zelf serveren, ja.
Dus daar heb je nu ondersteuning gekregen.
Ja, daar hebben we ondersteuning in gekregen.
Ja, is het makkelijk omdat als je daar naartoe gaat en je vertelt je verhaal, krijg je makkelijk van mensen terug van nou ja, we helpen je wel, je hoeft niet te, we brengen het niet in rekening of met korting of wat dan ook. Hoe gaat dat? Het is voor mij echt de eerste keer dat ik hier in dit hele traject meedoe.
Nou, ik denk dat we in algemeenheid wel gewoon zien dat eigenlijk iedereen in je omgeving, vrienden, bekenden, et cetera, dat als je dat verhaal vertelt, dat ze inderdaad wel heel snel bereid zijn om daar iets voor te doen. Dus dit is inderdaad ook gewoon op een bedrijvenkantoor die dan zegt van ja, dat ondersteun ik heel graag.
Ja, we zetten de deur open en jullie zijn welkom.
Ja.
Ik... Piet, bij deze ook wel graag. Ik zit toevallig in de hospitality. Is een beetje mijn achtergrond. Restaurantje spelen, hotelletje spelen. Dus als ik jullie nog ergens mee kan helpen, dan be my guest. Heel graag.
Daar gaan we het even over hebben.
Zeker. Ja.
Dank voor dit hele mooie gesprek. Vertel nog even waar mensen, als ze dit horen, we gaan dit natuurlijk voor 14 maart uitzenden, maar als mensen dit horen, waar ze zich dan nog kunnen aanmelden voor dat diner? Hoe werkt dat?
Nou, we hebben een inschrijfformulier. Dus als dat voor jullie oké is, dan zouden we dat graag in de show notes willen zetten. En dan kunnen ze zich zo aanmelden.
Een linkje naar het inschrijfformulier komt in de show notes. En dan hopen we dat jullie 80 mooie, fijne gasten hebben. En dank voor jullie verhaal.
Echt dan.
En tot zover de podcast Door Weer en Wind, die we maken voor Home Sport Events, het sportevenement van het Ronald McDonald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind.
Op homesportevents.nl/podcast en in onze show notes vind je alle informatie over deze aflevering en speciaal nu dus ook hoe je kan reserveren voor dat mooie diner wat Sanne en Jeroen organiseren. Kijk dus in die show notes. En als je niet naar dat diner gaat, klik dan nog even op de link van onze donatiepagina van Team Superhelden, waarmee wij dus meedoen aan de Home Ride 2024 eind juni van dit jaar.
En als je deze podcast een review geeft, worden we beter vindbaar voor anderen. Hoe meer mensen er luisteren, hoe meer kans we hebben op een goede eindopbrengst in juni. Daarom gebruik ook jouw social media om deze podcast te promoten en volg ons op Insta via @superheldenhomeride.
Tot volgende week. Dag.
Dag.